Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Zwaag. En de schriftlezing is 2 Samuel 9, vers 1 tot 8. Dit gedeelte in verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal dat we volgende week hopen te vieren. Dan een aantal mededelingen. De collecte, de eerste en de tweede voor de slotslang, die zijn bestemd voor de kerk en bij het uitgaan voor het bouwfonds. Vrijdag 26 september is de trouwdag van Gert-Jan van der Kraats en Odina Janna Magdalena van Krimpen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14 uur hier in de kerk en de dienst wordt geleid door dominee Klomp. Om tot verkiezing van 2 diakenen te komen, heeft de kerkraad de volgende broeders gekandideerd. I. Bone, M. Henken, C. de Mol en P.H. Schalk. De verkiezing zal plaats hebben op zaterdag 4 oktober om 19 uur. En de kerkraad beveelt deze verkiezing in uw voorbeden aan. De catechisaties zijn weer begonnen, maar er worden nog wel een aantal jongeren gemist, vandaar dat we er nu nog een keer op attenderen. Bijbelkring rondom het woord begint dinsdagavond om 8 uur. Kerkraad wenst u een gezegende dienst en we zingen nu Psalm 16, vers 6.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is Psalm 116, vers 1. En dat willen we samen gaan zingen. En ook het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Och, of wij uw geboden volbrachten, na, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het 9e vers van de berijmde 10 geboden en die willen we met elkaar zingen als we ook vanmorgen weer geluisterd hebben naar wat de Heere van ons vraagt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij 2 Samuel hoofdstuk 9 en we lezen de eerste 8 versen. Er staat boven edelmoedigheid van David tegenover Mefibose. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? En hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is die? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei, Mephiboset. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Tot zover. We willen nu samen in ons gebed tot de Heere gaan en voorbeden doen voor zuster Aletta Wachtel van het Hoogbeen. In deze week moet ze een polsoperatie ondergaan in het ziekenhuis van Ede. En we willen ook broeder en zuster de Kievit van de Duivenwal aan de Heere opdragen. Nu broeder de Kievit toch een moeilijke uitslag te verwerken heeft gekregen en ook verdere behandeling nodig is. Laten we samen het aangezicht van de Heere eerbiedig en ootmoedig gaan zoeken. De dichter van Psalm 116 heeft het ons voorgezongen en wij hebben het mee mogen zingen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. En Heren, geef dat dat vanmorgen ook zo in ons hart mag leven. Dat is niet altijd zo. Maar geef dat dat vanmorgen zo mag zijn. Dat we een stukje vreugde mogen ervaren in het als gemeente weer samen zijn rondom dat eeuwige woord van u. Dat we samen mogen zijn om te zingen psalmen die tot eer van u zijn. Maar waar dikwijls ook zoveel troost en bemoediging in is. Dat we samen onze gebeden mogen opzenden tot u. Dat we samen ook uw woord mogen overdenken als voedsel voor ons hart en voor ons leven. Laat er vanmorgen in ons aller hart een stukje vreugde zijn, Heren, over dat we weer in uw huis mogen zijn, dat we weer bij u mogen zijn. Want dat mogen we toch weten, Heren, dat u in ons midden bent. En dat kunnen we niet hoogmoedig en niet al concluderend zeggen op grond van iets in ons. Maar dat mogen we toch weten op grond van wat u zelf in uw woord daarover zegt. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. We bidden van u, Heren, of wij vanmorgen uw zegen mogen ervaren als we dat woord dat we gelezen hebben samen gaan overdenken. En als we vanuit dat woord ook een begin mogen maken met onze voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal van volgende week. Heren, wilt u onze harten openen? En wilt u ook dat woord helder voor ons doen zijn? En dat we door uw woord en door uw geest vanmorgen zo onderwezen en geleid worden, En dat we aan het einde van deze dienst het mogen weten, de Heere zelf heeft tot ons gesproken. Door al die woorden van mensen heen. Door al die gebrekkige woorden van mensen heen. De Heere heeft zelf tot ons gesproken. Heere, wilt u ons die hier bij elkaar zijn uw zegen geven. Maar we denken ook aan al de broeders en zusters die met ons verbonden zijn. Die thuis meeluisteren of op een ander moment. Laten ook zij uw zegen mogen ervaren vanuit uw woord, door uw geest. We mogen samen als gemeente ook onze zorgen en onze moeite bij u neerleggen. En heel in het bijzonder willen we voorbeden doen voor broeder en zuster de Kievit van de Duivenwal. Nu onze broeder een uitslag te verwerken heeft gekregen die toch ook zorgen baart. Nu toch een intensieve vervolgbehandeling zal moeten gaan komen. Heere, wilt u met hen zijn? Wilt u uw genadige handen boven hen houden en hen ondersteunen en sterken? En dat ze het ervaren mogen, ook in deze moeilijke weg, dat u bij hen bent. En dat ze vanuit uw woord uitzicht en verwachting mogen ontvangen. We dragen ze van harte aan u op, Heer. We willen samen vanmorgen ook voorbeden doen voor onze zuster Wachto, die ook een operatie zal moeten ondergaan in de komende week in het ziekenhuis van Ede. Wilt u alles wel maken? We moeten ons uit handen geven als we geopereerd worden. Dat vinden we best moeilijk. Maar dan mogen we ons toch in handen geven van u, Heere. En juist dat kan zoveel rust geven en vrede. Wilt u haar dat ook schenken? Wilt u met haar en haar gezin zijn? En deze behandeling ook dat resultaat doen geven wat voor ogen is? We bidden voor elkaar vanmorgen, Heere. Zoals we in de kerk zijn, zijn we verschillende mensen met verschillende achtergronden en in verschillende levensomstandigheden. Als er zoveel zorg is in ons leven, als er zoveel spanning is, als er misschien twijfel is in ons hart. Heere, wilt u ons nabij zijn? Wilt u ook met onze jonge mensen zijn? Vanmorgen maken we een begin met de voorbereiding op de viering van het avondmaal. En dan kan het soms zo zijn dat onze jonge mensen daar zich zo weinig bij betrokken vinden. Dat het nog zo ver van hen afstaat. Maar we bidden nu, Heere, dat ook onze jonge mensen ook verder geleid mogen worden en dat ook in hun hart het verlangen komt om straks in hun leven uw naam te belijden en van uw genade te mogen leven en daarvan te mogen eten. Ook in de daadwerkelijke tekenen van brood en wijn. En zo komen wij samen tot u, Heere, en wil onze gebeden ook vanmorgen verhoren, niet op grond van verdiensten aan onze kant, want die zijn er immers niet, maar wel op grond van uw genade en barmhartigheid in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die ook vandaag als koning aan uw rechterhand regeert en die ook vandaag als hoge priester voor ons bidt. Hoor ons en zie ons aan en zegen ons uit genade, Heere. Om Christus wil. Amen. Psalm 142, daar willen we van zingen het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. 142, 1, 2 en 5. Omdat we vanmorgen begin willen maken met een voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal van volgende week, lezen we met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En ik lees dat in de hertaalde versie. Die als het goed is achterin de HSV-Bijbel is te vinden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Wat ik van de Heere heb ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. En ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij ook de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen. Die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij. Die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen ook geloof hecht. Die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Die God lasteren. Die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en maatschappij willen veroorzaken. Die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Die moorden, die twistziek zijn. Die in haat en nijd met hun naaste leven. Die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven. Drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder gaat worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. En wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. En ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. We slaan nu 2 Samuel 9 weer op en ons uitgangspunt is wat we in het 7e en ook het 8e vers van dit hoofdstuk lezen. 2 Samuel 9, 7 en 8. David zei tegen Mefiboset: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog Mefiboset zich en zei: wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben geluisterd, zingen we met elkaar op Psalm 113, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroot. Gemeente, in zijn catechisatieboekje Een levend lidmaat genoemd, schrijft dominee J.H. Velema op een gegeven moment over het avondmaal: het avondmaal is niet ingesteld voor ongelovigen, maar voor levend gelovigen. En dan wijst hij erop dat dat levende geloof, dat kan heel groot zijn, heel sterk, heel verzekerd. Maar het levende geloof, dat kan ook heel schuchter zijn, als een klein plantje. Maar wat is dat nou precies, hè? Een levend geloof. Nou, daar gaat hij dan ook op in en dan zegt hij: dat levende geloof, dat wordt hierdoor gekenmerkt. Zich voor God verootmoedigen vanwege onze zonde. De toevlucht nemen tot Christus en een hartelijk voornemen om aan Gods geboden ons te houden. Dus samenvattend zegt hij: om avondmaal te houden is een levend geloof nodig. En dat hoeft niet een groot geloof te zijn, kan ook een heel klein geloof zijn. Maar een levend geloof, dat is een geloof waarin die drie kenmerken, ellende, verlossing en dankbaarheid, toch terug te vinden zijn. In wat voor mate dan ook, dat is niet van belang. Maar dat ze er moeten zijn, dat is wel zeker. Ellende, verlossing en dankbaarheid, die drie kenmerken, die behoren tot het levend geloof. En wie een levend geloof mag hebben ontvangen en nu dus dat ook mag beoefenen, die mag avondmaal vieren. Hij zegt nog meer in dat hoofdstukje over het avondmaal, in dat boekje. En hij zegt op een gegeven moment: ja, waaraan kunnen wij, ook als we een levend geloof hebben ontvangen, waaraan kunnen wij nou de vrijmoedigheid ontlenen om avondmaal te vieren? Want hij weet natuurlijk uit de praktijk wel dat er ook zoveel broeders en zusters zijn die wel degelijk een levend geloof mogen beoefenen en die toch die vrijmoedigheid missen. Waar kan ik die vrijmoedigheid dan aan ontlenen? En dan schrijft hij, en dat vind ik ook een prachtig antwoord: om avondmaal te vieren voor de eerste of voor de 100ste keer, kan alleen op grond van Gods uitnodiging en permissie. En dan voegt hij eraan toe: we kunnen de vrijmoedigheid niet ontlenen aan onze bekering of onze zielsgesteldheid. Prachtig antwoord. Als ik dat levende geloof heb mogen leren beoefenen door de genade van God, dan mag ik me laten nodigen door Christus. En daar ligt de grond. Niet mijn zielsgesteldheid. Want die kan fluctueren, die kan heen en weer gaan. Niet mijn bekering, uiteindelijk de grond om avondmaal te vieren. Maar de nodiging van de Heiland. De Heer Jezus die als de gastheer allen nodigt die het van hem hebben leren verwachten. Toen ik van de week zo bezig was met deze dienst en probeerde om weer helder te krijgen van, ja, hoe zit het eigenlijk precies ook alweer met de dingen van het avondmaal, toen heb ik dus uit dit boekje deze dingen zo weer tot me genomen en die wil ik dan vanmorgen ook heel graag doorgeven, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat nou precies de zaken op de juiste manier weergeeft. Een levend geloof dat zich uiteindelijk toch ook weer laat nodigen door de Heer Jezus Christus. Als je nou vanmorgen die geschiedenis leest uit 2 Samuel 9... die we dan met elkaar doorgenomen hebben, moet je dan niet zeggen dat je in die geschiedenis precies dezelfde lijnen tegenkomt? In deze geschiedenis kom je koning David tegen. En koning David, ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen, is eigenlijk al een voorafschaduwing van koning Jezus. Zijn grote zoon. Koning David is edelmoedig. Hij nodigt iemand die eigenlijk niet genodigd zou kunnen worden. Mefiboset, de kleinzoon van Saul. En die Mefiboset, die gaat op die nodiging in. Maar niet zo van, nou ja, fijn dat ik genodigd word. Maar hij gaat dan heel ootmoedig op die nodiging in. Wat een wonder, o koning, dat u mij aan uw tafel nodigt, dat ik daar nou mag komen te zitten. Nou, zien we in deze geschiedenis eigenlijk niet de lijnen lopen zoals ze ook werkelijk zijn met betrekking tot het avondmaal. En daarom wilde ik er vanmorgen een moment met u, en ik hoop dat ook jij er met ons over wilt buigen, bij stilstaan. Ik wil over deze geschiedenis nadenken onder het thema aan de tafel van de koning genodigd. En dan zien we twee dingen. Die uitnodiging die wordt heel edelmoedig gegeven. En die wordt in de tweede plaats heel ootmoedig aanvaard. Dus aan de tafel van de koning genodigd. Die uitnodiging wordt heel edelmoedig gegeven. En die wordt heel ootmoedig aanvaard. Dat koning David een groot koning is geweest, dat zal ons allemaal wel duidelijk zijn, denk ik. En het is zelfs zo dat hij de grootste koning is geweest van heel Israël. Tot op vandaag de dag toe wordt dat zo gezegd. Hij is heel klein begonnen. Hij is als een herdersjongen begonnen. En ja, daarna heeft hij toch ook door de voorzienigheid van God, heeft hij het koningschap ontvangen. Eerst over een tweestammenrijk. Judese stammenrijk. En later heeft hij ook het hele tienstammenrijk onder zich gekregen. Toen werd hij koning over heel Israël. En toen kwam hij te wonen in Jeruzalem. En nog weer later heeft hij het rijksgebied mogen uitbreiden. De Filistijnen overwonnen. Ook andere volkeren. Koning David, de grootste koning van heel Israël. Een machtig rijksgebied. En koning David ook daarom zo'n groot koning. Omdat hij zo'n tere vrezen voor de naam van de Heere had. Dat weten we omdat de psalmen daar ook heel duidelijk van getuigen. Prachtige psalmen die het geloofsleven weerspiegelen van koning David. Nou, heb ik net al gezegd, hè, en daar zou ik dan vanmorgen toch wel de vinger bij willen leggen, want ik denk dat daar ook de sleutel ligt voor het verstaan van deze tekst voor vandaag. Ik denk dat koning David, in zoals we hem in de Bijbel tegenkomen, dat we hem mogen zien als een voorafbeelding van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus is degene die uit zijn geslacht geboren is. Hij heet de grote Davids zoon. En dan zie je dus in David, in het Oude Testament, zie je al trekken oplichten van hem. En kun je al lijnen tussen hem en Christus gaan leggen. Nou, ben ik het met u eens, dat kan niet in alle gevallen, want ja, koning David is wel mens gebleven. En er zijn ook periodes in zijn leven geweest dat hij flink de plank heeft misgeslagen, om het zomaar eens te zeggen. Bleef een zondige man. Maar toch in een aantal handelingen en in een aantal situaties, dan mag je heel duidelijk al iets zien oplichten van Christus in deze koning David. En zeker denk ik dat we dat ook mogen zien in die geschiedenis van vanmorgen. Koning David is edelmoedig. Koning David. Hij heeft zijn voorganger koning Saul overwonnen. En nou mocht hij dat hele huis uitroeien. Zo gebeurde dat ook wel in die tijd hoor. Want ja, men wilde voorkomen dat er nog weer eens een nakomeling opstond die dan toch weer probeerde om de troon te heroveren. Dus als koningen werden overwonnen, dan werd het hele huis uitgeroeid. En dat zou David dus ook hebben mogen doen met het hele huis van Saul. Maar wat doet hij? Hij herstelt een nakomeling van Saul in eer door hem alle akkers van vader Saul te geven. En dat is natuurlijk op zich al heel edelmoedig. Maar wat hij ook doet, en daar willen we dan vanmorgen heel in het bijzonder de aandacht op vestigen, dat hij hem een plaats geeft aan zijn tafel. Je leest dat in dat zevende vers. U zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gaan gebruiken. Nou, zouden we denken, ja, dat is heel mooi. Hij mag elke dag mee eten. Maar als we de diepte van dit gedeelte willen peilen, dan zullen we moeten bedenken dat als David hier zegt, u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd mogen gebruiken, dat daar nog veel meer aan vast zit. Dat wil eigenlijk zeggen dat David tegen die nakomeling zegt van Saul, ik wil de relatie met u herstellen. U bent een vijand, maar ik wil u nu als een vriend beschouwen. Nee, het gaat zelfs nog verder. Door hem aan de maaltijd te nodigen, en dat voortdurend, niet maar eens een keertje, maar voortdurend, laat David weten, ik wil u voortaan als familie beschouwen. Dus die overwonnen vijand, die wil die nou aannemen als een zoon. Dat is de diepe betekenis van dat David deze nakomeling van Saul aan de tafel nodigt. Ik wil die vijand voortaan behandelen als, beschouwen als mijn zoon. Dat gaat wel heel diep. Dat gaat natuurlijk zo ver als het maar enigszins maar kan. En dan zie je hoe groot die edelmoedigheid is van David. Hè? Dat hij zo ver gegaan is. Hè? Dat hij niet alleen maar de akkers teruggaf, dat was al geweldig. Maar dat hij ook zei, en nu neem ik jou aan als mijn zoon. Je mag elke dag met al mijn andere familieleden, mag je aan mijn tafel gaan zitten. Is er nog iemand overgebleven, zei koning David op een gegeven moment, uit het huis van Saul, zodat ik goedertierenheid aan hem kan bewijzen. Er was een knecht van Saul, die na de dood van Saul rentmeester geworden was, die al die bezittingen moest beheren. En die knecht die heette Ziba, en die komt dan bij David en die zegt, ja, er is nog iemand over. En die persoon, dat is een zoon van Jonathan. Nou, Jonathan, dat was een goede bekende van David. Het was een hele nauwe relatie tussen David en Jonathan. Een hartsrelatie. En dan zegt hij er meteen bij, hij is verlamd aan zijn beide voeten. Ja, Ziba, en waar is die dan? Die nakomeling van Jonathan. Al, hij is in dat kleine gehuchtje Lodebar. Hij woont in het huis van Machir, de zoon van Amiel. Die overgebleven uit Sauls huis, dat was Mephiboset. Mephiboset was nog maar een kind van 5 jaar geweest toen David Saul had overwonnen. Het bericht kwam dat Saul en Jonathan gesneuveld waren in de strijd. En nou ja, wat ik al zei, dan liep het hele huis van Saul nu gevaar. Dus de voedster van Mephiboset, we zouden vandaag zeggen het meisje dat oppaste, dat meisje dat was haastig met hem gevlucht. En dat was zo hals over kop gebeurd dat ze had het jongetje op een gegeven moment uit haar handen laten vallen. En dat kindje dat was zo ongelukkig terechtgekomen dat hij voortaan verlamd was. Ze was met hem gevlucht naar Lodebar. Dat plaatsje dat heet Lodebar en het was Lodebar. Lodebar, dat betekent zoiets als niet veel zaaks. Klein gehuchtje. Ja, ergens achteraf. En daar was hij veilig, dacht die voedster en later hij zelf ook. En toen David hoorde dat Mephibosheth daar in Lodebar woonde, toen liet hij meteen zijn knechten daar naartoe gaan. En het zal, zo stel je dat natuurlijk voor, het zal ook best wat opschudding hebben gegeven toen die koninklijke karos door de straten van Lodebar denderde en op zoek ging naar een adres. Kijk, ze stoppen bij Machir, het huis van Machir, de zoon van Amiel, wat zou er nou aan de hand wezen? Wat zou Mephibosheth ook op dat moment geweldig geschrokken zijn, denk je niet, hè? Toen Davids knechten voor de deur stonden en toen op een gegeven moment ook het bevel kwam, je moet mee naar Jeruzalem, de koning heeft wat te zeggen. Hij zal zeker gedacht hebben dat zijn laatste uur geslagen was. Toch gevonden, zo lang ondergedoken gezeten, toch gevonden, het is gebeurd. En toen hij korte tijd later in Jeruzalem voor koning David kwam, toen wierp hij zich meteen op zijn gezicht. Dat was in het oosten een daad van onderwerping. Hij vreesde, ik zei al, de dood. Maar toen koning David hem zag liggen, toen zei hij, je hoeft niet bang te zijn, vrees maar niet. Mephibosheth, vrees maar niet. Want ik zal je goede tierenheid gaan bewijzen. Ik zal je al de akkers van je vader, je grootvader, zal teruggeven. En je zult altijd aan mijn tafel mogen eten. Dat was wonder. In plaats daarvan dat hij alles van Mephibosheth afnam, gaf hij alles aan Mephibosheth terug. In plaats daarvan dat hij Mephibosheth deed sterven, maakte hij hem tot zijn zoon. Dat was immers de diepe betekenis van die uitnodiging. Als je dat zo vanmorgen leest, dan zeg je, wat een geweldige edelmoedigheid van koning David. En dan vraag je natuurlijk ook meteen af wat de oorzaak van die edelmoedigheid is geweest. En dat heeft hij zelf in deze geschiedenis tot twee keer toe heeft hij dat onder woorden gebracht. In vers 1 en in vers 7. Omwille van Jonathan. Ik zei al, er was een hele nauwe band tussen David en Jonathan. Er was zo'n nauwe band dat ze zelfs met elkaar een verbond hadden gesloten. Ze zouden elkaar altijd trouw blijven. Ze zouden werkelijk als broers elkaar beschouwen. En dan gaat David dus aan die beloften die hij aan Jonathan heeft gedaan. Aan die belofte, daar gaat hij trouw blijven. En dat is de diepste grond waarom hij nu edelmoedig betoont aan Mephibosheth. Het verbond met Jonathan. De beloften die hij gegeven heeft. Daar gaat hij niet weer voor weg. Daar gaat hij niet van zeggen, nou ja, dat heb ik toen wel gedaan en gezegd, maar de situatie is nou vandaag weer anders. En zoals mensen dat vandaag dan zo makkelijk zeggen, ja, met de kennis van nu. En dan draaien ze precies om wat ze voor de tijd beloofd hebben. Dus hij gaat er niet voor weg wat hij eens beloofd heeft. En dat moeten we ook vasthouden. Waarom moeten we dat vasthouden? Nou, wat ik vanmorgen al een paar keer gezegd heb. In koning David mogen we trekken zien van de grote zoon van hem, de Heer Jezus. En dan mag je inderdaad vanuit deze geschiedenis de lijnen gewoon gaan doortrekken. En dan liggen die lijnen toch helder. Dan is het toch niet zo heel erg moeilijk om vanmorgen te begrijpen wat de boodschap van dit gedeelte is. Inderdaad, de grote zoon van David, de Heer Jezus, hij nodigt ook aan zijn tafel. En als hij nodigt, is zijn nodiging edelmoediger en ruimer en hartelijker dan van wie dan ook. Dat is het eerste wat we vanmorgen met elkaar mogen overdenken. Hoe groot de edelmoedigheid van David ook was, groter is de edelmoedigheid van Christus. Want in het hart van Christus leeft het diepe verlangen om te eten en te drinken met allen die het van hem verwachten. En dan die volgende vraag die zo belangrijk is. En wie worden dan door Christus genodigd? Hè? Nou ja, als je nou vanmorgen deze tekst leest, dan zeg je mensen als Mefiboset. En mensen als Mefiboset, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn geen mensen die rechten hebben in zichzelf. Dat zijn geen mensen die kunnen zeggen, nou hier ben ik hoor. Dat zijn geen mensen die kunnen zeggen, u bent het verplicht om met mij te eten. Ik heb recht op die tafel. Het zijn mensen die moeten zeggen, ik heb daar helemaal geen recht op. Dat hoort helemaal niet. Ik ben maar een Mefiboset, ik ben kreupel. Ik behoor tot het geslacht van Saul. Ik behoor, zegt de huidige Mefiboset, tot het geslacht van Adam. Ik ben kreupel. Ik heb zoveel zwakheden. Ik ben in mijn geloofsleven dikwijls niet op mijn plek. En mijn liefde tot God en mijn naaste, nou, daar schort nog wel wat aan. En als we het hebben over de hoop op de verwachting van het koninkrijk, ja, daar leef ik vaak helemaal niet bij. Ik ben zo aardsgericht, hè. Dat zijn nou die Mefibosets. Die zeggen, ik ben eigenlijk maar een kreupel mens. Geestelijk gezien ben ik maar een kreupel mens. En nee, ik heb helemaal geen rechten. En ik kan helemaal niet vanuit mezelf naar die tafel komen. Nee, absoluut niet. Maar de tekst van vanmorgen, die laat het zien. De grote Davidszoon wil goede tierenheid bewijzen aan mensen als Mefiboset. Hij nodigt ze hartelijk uit. En de reden waarom Christus nu zijn volk uitnodigt, ligt ook weer in zijn verbond, ligt in zijn beloften. En dat verbond en die beloften, die zijn allemaal weer vastgemaakt in het werk dat de Heer Jezus zelf heeft gedaan aan het kruis. Dat is de diepste grond. Hij heeft het volbracht. Hij heeft voor verzoening gezorgd. Hij heeft alles verworven. Alles wat ons ontbreekt, schenkt hij op grond van zijn eigen werk mild en overvloedig. En daarom kan hij zo ruim nodigen. En daarom nodigt hij ook zo ruim. Daarom, en dat is wat we dus vanmorgen moeten begrijpen. Daarom is de nodiging van Christus veel hartelijker en veel ruimer en edelmoediger dan wij wel eens voor waar willen houden. Omdat we het niet begrijpen, omdat we menselijke maatstaven aanleggen. Nee, het ligt anders. Het ligt goddelijk. Hij is met zijn liefde vervuld. Hij heeft alles gereed gemaakt. En dat is waarom hij mensen als Mefiboset, kreupelen, mensen zonder rechten, nodig. Ja, hoe heeft Mefiboset nou eigenlijk gereageerd op die nodiging? Nou, hij was werkelijk verwonderd. Dit had hij nou niet verwacht. De koning, die nam niet zijn leven, maar de koning die maakte hem tot zijn zoon. Hij werd als kind geadopteerd. Dat was wat hij mocht ervaren. Nou, hij was daar helemaal verwonderd over. Dat kon toch niet? Hij was eentje van Saul. Dit kon toch niet? En toch gebeurde het. En hij was zo door die goedheid van David vervuld. En dat hij zei, ja maar wat is uw dienaar nou dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Een hond was in het oosten een veracht dier. En een dode hond helemaal.
Dus daaruit blijkt al wel hoe of die zich hij zich voelde. Ik ben maar een dode hond ten opzichte van de koning. Ik heb geen rechten. Hoe is het mogelijk dat u naar mij omziet en zo hartelijk naar mij omziet en zo volkomen naar mij omziet en zoveel goeds aan mij wilt geven? En in die verwondering nam hij de uitnodiging van de koning aan. Verwonderd en ootmoedig ging hij op de uitnodiging van de koning in. Want het duurde niet zo lang of hij kwam met heel zijn gezin. Want hij had op dat moment al een gezin en een kind, een zoon. Hij kwam uiteindelijk met het hele gezin, kwam die wonen in Jeruzalem. Hij heeft dus ootmoedig de edelmoedige nodiging mogen aanvaarden. Ik kan me voorstellen dat er broeders en zusters onder ons zijn die zeggen van kijk, en daar ligt voor mij nou een heel, heel moeilijk punt. Dat ik een Mefiboset ben, 100%. Dat zal ik niet ontkennen. Maar dat ik nou naar die tafel mag komen en dat ik nou daar ook door Christus van dat goede van zijn koninkrijk wordt voorzien, dat kan toch niet. Ik ontmoet dikwijls broeders en zusters die dat dan ook met hun eigen woorden natuurlijk, dat dan ook op die manier zo uit. Het is toch onmogelijk dat ik naar dat avondmaal kom. Er schort zoveel aan mij. Dat geloof van mij, vaak onder de maat. Liefde en hoop, laten we het daar nou maar niet over hebben. Onder de maat. Hoe kan ik nou tot dat avondmaal komen? Nou, weet je, het antwoord ligt in dit gedeelte, in deze geschiedenis. En wat is het antwoord? Nou, het antwoord is, de koning nodigt Mefibosets, mensen die kreupel zijn. Mensen die dat erkennen. Mensen die niet met om zo te zeggen, het borst vooruitkomen en hun eigen verdiensten allemaal op een rij zetten. Nee, die juist zeggen, ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Mefibosets die kreupel zijn, worden genodigd door de koning. En waarom? Omdat de koning zegt, ik heb alles voldaan. Het ligt alles in mijn werk. Omwille van Jonathan was het toen. Omwille van zijn eigen werk is het nu. Ja, maar ik kan toch niet zomaar op die uitnodiging ingaan. Nou, kijk nog eens een keer weer naar Mefibosets. Hoezeer of hij ook verwonderd was door die edelmoedigheid van koning David. Hij heeft niet gezegd, ja maar koning, dat kan niet hoor. Ja, ik wil die akkers wel weer terug, prima. Maar ik kan echt niet aannemen om nu bij u aan tafel te komen. Dat kan ik niet doen, dat ben ik niet waar. Dat zei hij niet. Hij zei wel, wat is dat toch dat u zoveel aandacht geeft aan een dode hond als ik ben. Maar hij kwam wel. Hij verhuisde wel naar Jeruzalem. En even later zie je hem wel voortdurend aan de tafel zitten. Hij komt omdat hij zich laat overhalen door de edelmoedige nodiging van de koning. Wat is uiteindelijk de grond van het zitten aan de tafel bij David? De nodiging van David. Die trekt, om zo te zeggen, Mefibosets over de streep. Wat is uiteindelijk de grond voor het avondmaal vieren? Dominee Jehoff Vedema schreef, voor de eerste of voor de 100ste keer, de nodiging van de koning. En zo is het. De nodiging van de koning. Als ik zie op mijzelf, dan zijn er allemaal bezwaren. Dan durf ik zelfs niet. Dan zeg ik nou, heren, nee, nee, nee. Maar als ik zie op die koning die mij nodigt, edelmoedig en hartelijk, dan zeg ik, heren, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? En dan kom ik en dan mag ik aan de tafel ervaren Dat de koning dan maar niet, om zo te zeggen, wat kruimeltjes geeft aan mensen zoals ik. Maar dat de koning zichzelf wegschenkt. In zijn volle rijkdom. In zijn volle genade. En dat is iets wat mijn hart verheugt. Wat mij diep verwonderd doet zijn. En wat mij rust en vrede schenkt. Wat mij nieuwe krachten ook weer geeft. Zodat ik kan voortgaan op de weg van de Heer. Avondmaal vieren. Volgende week hopen we dat met elkaar te mogen doen. Hoe zal ik toch gaan als Mefiboset? Genodigd door de Heere zelf aan zijn tafel. Een gezegende voorbereiding toegewenst. Amen. Laten we samen danken en bidden. Zo hebben we vanmorgen samen een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. U weet hoe we ermee kunnen worstelen, Heren. Wilt u ons door uw woord en door uw geest leiden? Maar wilt u ook met ons zijn als de dingen van het avondmaal nog zo ver van ons afstaan? Dat hoeft niet alleen van jonge mensen te gelden. Heren, doe ons zien dat als we niet leren leven van uw genade, dat we dan geen toekomst hebben. Maar doe ons voor alles zien, Heren, hoe groot uw edelmoedigheid is. En dat u nog meer bereid bent om ons uw liefde te tonen en uw genade te schenken dan dat wij bereid zouden zijn om die te aanvaarden en te ontvangen. Wilt u geven, Heren, dat we een goede week mogen ontvangen en dat we volgende week verwonderd zullen worden door uw goedheid. Verheugd en verblijd en zo nieuwe kracht mogen ontvangen, zodat we verder kunnen. We weten en we belijden het dat we bijzonder afhankelijk zijn van uw zegen. In alle opzichten, maar zeker ook als het gaat om de dingen van het heilig avondmaal. Heren, wilt u ons deze dag verder nog gedenken? Vanmiddag hopen we opnieuw samen te komen en Dan hoopt uw woord weer opnieuw te worden geopend. En we bidden of u dan opnieuw tot ons wilt spreken en ons onderwijs wilt geven. Onderwijs dat we nodig hebben van uzelf uit. We bidden van u, Heere, of u ons alles vergeven wilt wat tijdens deze dienst niet is geweest, tot eer van uw grote naam. En we kunnen alleen maar zeggen, blijf ons in genade aanzien. Alleen in hem, die grote koning, die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 86, vers 8, er staat 6 op het bord, maar ik wou eigenlijk laten zingen 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig en zeer barmhartig en overvloedig in gena die ons behoedt. We mogen onze gaven geven voor de dienst van de Heer en dan de slotzang Psalm 86, het 8e vers. Ga in vrede met u dragend en met jullie meedragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.